Goedemorgen. Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Een gecombineerde dienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Mijn naam is Ties Moesker en ik ben vandaag de ouderling van dienst. De voorganger is dominee Vervoorn uit Maastricht. Ook de middagdienst om 17 uur is gecombineerd in dit kerkgebouw en ook dan gaat dominee Vervoorn ervoor. Vanmorgen lezen we uit de Bijbel 1 Petrus 2, de versen 1 tot 10. Hetzelfde gedeelte wordt ook behandeld in de kindernevendienst. Die is er voor kinderen van groep 1 tot en met 6 van de basisschool. De predikant zal aangeven wanneer de kinderen naar hun eigen ruimte kunnen gaan. De collecte die is vanmorgen bestemd voor de Stichting Chris. Stichting Chris is een telefonische hulplijn voor kinderen en tieners. Na afloop van deze dienst wordt er koffie en frisdrank geschonken in het schootskwartier. Iedereen is daar van harte welkom. De bloemen worden vanavond als groet van ons allen bezorgd bij de familie Strik. Dan wil nu Siska Blokpoel graag iets vertellen namens de diaconieën over het project Schuldhulpmaatje.
Ik wilde graag namens de diaconieën en de interkerkelijke werkgroep, diaconale werkgroep, een oproep doen voor schuldhulpmaatjes. Ik doe dat via deze weg omdat het nog vrij kort dag is daarvoor. Momenteel zijn ongeveer 1 miljoen Nederlanders niet in staat om hun maandelijkse rekeningen te betalen. En in Eindhoven leeft ongeveer 10% van de bevolking op of onder de armoedegrens. En er is dus erg veel schuldproblematiek. Kerkelijke organisaties, waaronder Kerk in Actie, hebben een project Schuldhulpmaatje opgestart met het doel om hulp te bieden aan deze mensen. Door deze organisatie worden vrijwilligers opgeleid om iemand met financiële problemen ondersteuning te bieden in samenwerking met de professionele hulpverlening. Schuldhulpmaatje is nog op zoek naar vrijwilligers die hiervoor een 3-daagse cursus willen volgen om vervolgens aan de slag te gaan. De cursusdagen zijn op 3 woensdagmiddagen of 3 dinsdagmiddagen in september en in oktober. De cursus die wordt gegeven in Eindhoven en meer informatie is te vinden op de site schuldhulpmaatje.nl en u kunt ook bij mij terecht.
Dankjewel, Siska. Namens de beide kerkenraden wens ik ons allen een gezegende dienst. Ik ga nu de kaars aansteken, het teken van Christus die het licht van de wereld is. Dan is er een ogenblik van stilte om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God in deze dienst. Daarna zingen we Psalm 118, vers 1, gevolgd door het Kleine Gloria. Wij gaan nu zingen Psalm 118, vers 1.
Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zijn van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen zijn we bijeen als gemeente van, nou zo zou je het kunnen noemen, de levende steen. Om zelf ook als levende stenen ons samen te voegen. En gelukkig hebben we een volle kerk, dat betekent ook dat het een hecht bouwwerk mag zijn. Het mag ook klinken in onze liederen. We gaan samen zingen van gezang 321. En daar wordt ook gesproken over een huis, een woning. Net als in onze schriftlezing in 1 Petrus. En wij zingen nu daarvan vers 1 en 2. O Vader die uw woning sticht. En vers 2. O Christus die met al ons leed. Laten wij voor de Heer God onze schuld belijden. Trouwe God en Vader, dank u wel dat we dat mochten zingen, dat u het bent die een woning sticht. Ver weg, maar ook dichtbij, hier in ons als gemeente, in ons hart. We hebben gezongen van een huis van liefde en trouw. En we moeten bekennen dat we de huisregels van liefde en trouw ook vaak hebben overtreden. En dat we in onze gedachten en in onze woorden en daden niet altijd daar een zichtbaar teken van geweest zijn, van dat huis. En daarom bidden we u, ontferm u over ons en vergeef ons onze zonden en geef dat we u mogen dienen. En dat we u samen mogen bouwen aan dat huis. Vernieuw daartoe ons leven. Door Christus onze Heer. Amen. Broeders en zusters, wanneer wij onze schuld aan God in oprechtheid hebben beleden, dan mogen we weten dat de Heer ons ook vergeeft. Dat mag ik u zeggen in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. Amen. Laten wij nu met elkaar zingen van hetzelfde gezang, 321, nu het derde en het vierde vers. O Geest, gij mortel van Gods kerk en o Heilige drievuldigheid. En daarna ga gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. Voordat we de schriften openen, willen we daar een zegen om vragen. Laat ons samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we als uw gemeente bijeen mogen komen. Deze zondagmorgen. Dat we zo met elkaar, maar bovenal ook met u, de week mogen beginnen. Een dag van rust, waarin we mogen opademen, energie mogen opdoen. Een dag waarin we ook elkaar mogen versterken in het geloof. Door samen te luisteren naar uw stem. En we bidden u wil dat we dat ook zo mogen ervaren als we naar de woorden uit de Bijbel luisteren. Dat we daarin ook uw stem horen. Uw stem waarvoor uw dienaren gebruikte, zoals ook de apostel Petrus, dat u hem hebt geïnspireerd door uw geest om de woorden te spreken die ook wij in onze tijd nodig hebben, om samen kerk te zijn, om samen ons geloof te beleven en ons thuis te voelen bij u. U wilt u geven dat diezelfde geest die hem nabij was in zijn schrijven tot de gemeente, dat hij ook bij ons mag zijn. En daar alle ruimte voor maakt om dat woord te ontvangen. Om te ontvangen als woord van u. En dat we daar ook wat mee mogen kunnen doen. Dat we dat een plek kunnen geven in ons leven. Dat de week die nu voor ons ligt daardoor getekend mag worden. Heer, als dat gebeurt, dan is het goed dat we hier zijn. En dan ervaren we ook uw zegen. Wil zo met uw heil tot ons komen. En dat bidden we u voor jong en oud, dat het voor ons allemaal begrijpelijk mag zijn en dat het ook voor ons allemaal relevant mag zijn. Ik wil zo met uw zegen niet alleen zijn bij ons hier in de kerk, ook bij de kinderen in hun eigen ruimte, bij hun eigen vertelling die over hetzelfde onderwerp gaat. Ik wil zo geven dat we ons met elkaar verbonden ook mogen weten, door de generaties heen. En we bidden voor uw kerk wereldwijd, waar die ook bijeenkomen. Dichtbij of om in uithoeken waar wij niet eens van gehoord hebben. En om in onder omstandigheden die wij ons niet kunnen voorstellen. Maar we weten dat u ons alle draagt en kracht geeft. En daar bidden we u ook om. Wil met uw zegen, met uw geest, ons alle vervullen. En geef dat ook deze dienst mag zijn tot eer van uw naam. Dat uw naam mag groot gemaakt worden. En dat wij u mogen loven. Niet alleen met onze woorden en onze liederen, maar ook met ons hart. We bidden ook voor hen die deze dienst thuis meemaken. Heeft dat ze, dat ook zij zich thuis mogen voelen in de gemeente. Dat ze er niet zomaar bij hangen, maar er echt bij horen. Want ook hen wilt u aanspreken. En ook hun lof is tot eer van uw naam. Hier zo bidden we om uw zegen voor deze dienst. En dat verdienen we niet, maar wij pleiten op de verdiensten van uw Zoon. Wil ons horen in zijn naam. Amen. Dus één schriftlezing, een korte schriftlezing uit de eerste brief van Petrus, het tweede hoofdstuk en daarvan vers 1 tot en met vers 10.
Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlangt als pasgeboren kinderen naar de... Nee, dat klopt niet, sorry. Toch? Ja, toch wel, sorry. En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, dat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En komt tot hem de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een schriftwoord: zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen. En een steen des aanstoots en een rots der ergernis voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk goden ten eigendom om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.
U We zingen nu met elkaar voor de prediking gezang 453 en daarvan vers 1 en vers 2. 453 het eerste en het tweede vers. Gemeente van onze Heer, waar we vanmorgen bij stil willen staan, is het eerste gedeelte van vers 5. En dat zal ik nog een keer lezen, nu in de NBV-vertaling. Daar staat, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. We hebben net gehoord, een geestelijk huis, vind ik eigenlijk wel mooier. Want tempel, ja, als je, ik weet niet hoe het u bevalt. Maar als je ergens komt op, in vakantie in een tempel, dan denk je, nou, mooi, prachtig allemaal. Maar je voelt je er natuurlijk niet thuis. En daar gaat het hier wel om. Dus een geestelijk huis. En dat staat er ook gewoon in het Grieks. Een geestelijk huis, daar houden we ons vandaag dan bij. Laten we onszelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Dat is de oproep die Petrus ook vanmorgen aan ons richt. Hoe komt hij erbij om zich zo uit te drukken? Laat jezelf gebruiken als een levende steen. Als levende stenen, in meervoud staat het er. Voor de bouw van een geestelijk huis. Nou, het is iedereen natuurlijk duidelijk, daar hoef ik niet uit te leggen, dat Petrus met levende stenen niet gewone stenen bedoelt. En voor een, met een geestelijk huis bedoelt hij ook niet een gewoon huis van gewone stenen. Dus die woorden huis en stenen worden ergens anders voor gebruikt. Ze staan ergens symbool voor. En er is ook een kinderlied, die legt dat prima uit. Dat is van Ellie en Rickert, dat heet Kijk daar een metselaar. Het tweede couplet van dat lied begint met de Heer bouwt ook zijn huis, daar zijn wij de stenen van. Alle stenen netjes naast elkaar, dat God er wonen kan. Nou, dat kan iedereen, een kind kan het begrijpen. Maar dan weet je nog niet hoe hij nou tot het idee komt om zo'n beeld te gebruiken. Petrus, God als een metselaar, als een bouwvakker. Nou, dat komt omdat Petrus Ook al was hij dan een eenvoudige visser. Maar hij heeft natuurlijk wel 3 jaar onderwijs van de meester zelf gehad. En dat hij zijn Bijbel goed kent. En dat God zichzelf als een bouwmeester voorstelt. Dat lezen we in Jesaja 28. Daar staat in vers 16. Daar zegt God dus: ik leg in Sion een fundament. Met een uitgelezen grondsteen. Een kostbare hoeksteen. En wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken. Petrus citeert daarvan een klein stukje in zijn brief. In vers 6 van ons hoofdstuk wat we net gelezen hebben. En Petrus die was erachter gekomen dat waar Jesaja over schrijft, in de woorden die God spreekt tot zijn volk in Jesaja, dat dat Jezus Christus is. Dat komt door 2 dingen. Allereerst door wat Jezus zelf verteld heeft na die gelijkenis van die onrechtvaardige pachters. U kent het wel, Jezus zegt dat iemand plantte een wijngaard en verhuurde die aan pachters. En toen ging hij op reis naar het buitenland. En dan stuurt hij 3 keer een slaaf naar de pachters om het deel van de opbrengst voor de eigenaar te halen. Maar het helpt niets. En dan stuurt hij uiteindelijk zijn zoon, maar die wordt ogenblikkelijk gedood. En daarop reageert het gehoor van Jezus met: nee, dat nooit, zo zijn wij niet. En dan zegt Jezus: oh nee, wat betekent dan wat dat er geschreven is, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, die is tot een hoeksteen geworden. Nou, daar stond Petrus bij. En hij snapte dat Jezus bedoelde dat Jezus die afgekeurde steen is. En hij snapte ook wie er met die bouwlieden gebeurd bedoeld werd. Maar hoe dat nou allemaal precies in elkaar zat, dat wist hij nog niet. Weet u wanneer hij dat wel precies wist? Met Pinksteren. Jezus had gezegd dat de geest van de waarheid zou komen. En dat hij alles duidelijk zou maken. En doen herinneren wat Jezus gezegd had. En als Petrus dan vlak na Pinksteren samen met Johannes voor de Hoge Raad staat, dan zegt hij aan die leiders, die Hoge Raad, onverbloemd: leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke geholpen hebben, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij genezen is, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat, dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd is, maar door God uit de dood is opgewekt. Jezus, zegt hij dan, is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Je moet het maar durven, hè, om dat te zeggen, terwijl Jezus nog maar kort daarvoor gekruisigd is. En de tekst die Jezus aanhaalde in dat vlak na de pachters, en die door Petrus wordt uitgelegd aan de raad, die gebruikt hij in ons geschriftgedeelte zo: voeg u bij hem, de levende steen, die door mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. Je zou kunnen zeggen dat Petrus eigenlijk 3 bijbelteksten heel nauw op elkaar betrekt. Namelijk Psalm 118 dus, vers 22. Psalm 25, vers 3. En de tekst die ik net heb voorgelezen uit Jesaja 28. Dus hij heeft het verband tussen die dingen in de Bijbel gaan zien. En die zijn ze voor hem gaan leven, gaan spreken. En dat is door erin bezig te zijn in het woord van God. En door je te laten leiden door de geest van God. En zo is hij gekomen tot de oproep in onze tekst in vers 5. Laat je gebruiken als levende steen. Nou, dat vind je op die manier net nergens anders. Maar het is wel gebaseerd op de schrift. En zo komt Petrus met nieuwe woorden tot ons, die hun fundament hebben gevonden in de schrift. Want, en nu denken we even met Petrus mee, als Jezus Christus een levende steen is, een hoeksteen. En daarmee wordt bedoeld het fundament dat alles draagt. Nou ja, dan moet er natuurlijk op dat fundament ook gebouwd worden. En zo dachten ook de andere apostelen. Denk bijvoorbeeld aan Paulus, die zegt dat hij het fundament gelegd heeft, namelijk Christus. En dat je dan ook moet letten hoe je daarop bouwt, wat je daarmee doet. Waaraan kan je zien dat het fundament Christus gelegd is door God? Nou, zegt Petrus. Met Pinksteren zegt hij dat door zijn kruisiging en zijn opstanding. Dat is het fundament. Dat betekent dat je je behoud in hem hebt gevonden. Dat je op hem bouwt. Nou, dat begrijpen wij ook wel. In tal van liederen klinkt juist dat door. Ik denk bijvoorbeeld, ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Of een heel oud gezang, wat ook velen van u wel kennen, vaste rots van mijn behoud. Dus de relatie tussen die hoeksteen en die andere stenen, dat is die van verlosser en verloste. Maar in beide gevallen spreekt Petrus van levende stenen. Jij bent een levende steen. En de vraag is dan, waar word je op gebouwd? Als Petrus zegt, laat je gebruiken als levende stenen, dan gaat het in eerste instantie om de basis. Wat is het houvast? Het fundament van je leven. Waar is je geloof op? Nou, als het goed is, is dat dus de hoeksteen op Christus. Bouw je op hem of iets anders? Op het door de apostelen gelegde fundament? Of allerlei ideeën, gedachten, filosofieën? Bouw je op de rots of bouw je op het zand? Bouwen op Christus, dat betekent ook bouwen op wat hij gedaan heeft, op zijn werk. Leven van wat hij voor ons heeft gedaan, het verlossingswerk. En dat geeft voldoende basis. Niet eigen gelegde vloertjes, maar de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat is het waar wij op bouwen en waar we van leven. En ook voor het kerkelijk werk gaat het erom dat dat de basis is van ons gemeente zijn. Niet onze eigen werken, waarmee wij van God iets trachten te bereiken of zo. Nee, wat Christus voor ons heeft gemaakt, dat is het fundament. En als je op Jezus bouwt, dan geeft dat ook aan dat je hem vertrouwt. Je vertrouwt op het fundament waar je iets op bouwt. Zo van, hier is het goed op bouwen, hiermee kunnen we verder. Want als het huis niet betrouwbaar is, ja, of het fundament niet betrouwbaar is, dan hoef je van het huis natuurlijk ook niet veel te verwachten. Maar je kunt op hem hamen. Dat beleiden we toch. Daar vertrouwen we toch op. Je kunt rotsvast op hem vertrouwen. Op hem, op zijn werk, op zijn woord. Levende stenen zijn, dat ben je volgens Petrus vooral door Jezus na te volgen. Ja, daar zit iets van, hij is een steen, wij zijn een stenen, volg hem ook na. En daarom gebruikt hij ook hetzelfde woord, levende stenen. Want wat voor Jezus gold, dat moet ook voor ons gelden. Jezus, ga ons voor deze wereld door. We volgen hem na en we mogen op hem lijken. En wat wordt van Jezus gezegd? Nou, dat hij onze hoogste koning is bijvoorbeeld. En dat hij onze enige hoge priester is. En als we op hem lijken, dan moet hij in ons gedrag iets koninklijks en iets priesterlijks te zien zijn. En daarom spreekt Petrus in vers 9 dan ook van een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. Je kan wel zeggen, ja, ik heb Jezus nodig in mijn leven. Ja, maar waarom? Hij voor ons en blijft het daarbij? Of als je op hem bouwt, ook zo dat je op hem gaat lijken. Hebben we hem daar ook voor nodig? Dat er iets zichtbaar is van, zo was Jezus en zo zijn wij of zo willen wij zijn. Want als het alleen maar is hij voor ons, als het daarbij blijft, dan ontbreekt er iets. Dan ligt jouw leven misschien wel op de hoeksteen. Maar dan vertoont het niet het teken van een levende steen. Want levende steen ben je niet voor niets. Daarmee dien je een doel, namelijk dat je met elkaar gebouwd wordt tot een geestelijk huis. Een geestelijk huis, dat spreekt van samenhang. Dat laat niet zien van dat je afzonderlijk eigenlijk niet zoveel voorstelt. Wat kan je nou betekenen in deze grote wereld als individu? Nou, daarom moet je samen gebouwd worden. Er moet samenhang zijn tussen broeders en zusters. Maar met elkaar worden al die losse stenen een huis. Daar stelt het iets voor. Dat kan je zien. Dat zie je al van verre, zo'n huis. Al die losse stenen, die zie je niet. Een huis waar God kan wonen. Dat zeggen Ellie en Rickert in dat lied. Maar je mag ook rustig zeggen waar je het ook goed wonen is voor jezelf. Een geestelijk huis gebouwd op de hoeksteen. Zo is de gemeente. Want de gemeente is gefundeerd op Jezus Christus, de hoeksteen. Er zijn ook in Nederland een heleboel kerkgebouwen die zo genoemd zijn om dat te benadrukken. De hoeksteen. Samen vormen mensen een huis. Misschien zou je zelf wel iets anders willen bouwen dan een huis. Misschien wel een zwembad. Als je veel van zwemmen houdt, lekker zwemmen. Of een hotel waar je in en uit kunt lopen. Maar in eerste instantie zijn wij ook niet de bouwmeester van het huis. Wij kunnen allerlei leuke dingen bedenken. Maar God die zegt, ik bouw een huis. Hij is de bouwmeester. En de vraag is of wij ons laten gebruiken. Als bouwstenen moeten wij niet de architect willen zijn van wat er verwacht is. Nee, stel je in dienst van wat God wil. God keurt de bouw goed of niet. Hij kijkt wat goed is en hij verwerpt wat niet goed is. En dat is heel wat anders dan wat anderen doen. Dat zie je al aan die fariseeën, die bouwlieden die de hoeksteen verwerpen. Ook daarin is Jezus dus een voorbeeld. Je moet je laten gebruiken, want zo was Jezus toen hij op aarde was. Hij kwam om de wil van zijn vader te doen. Dat was in alles zichtbaar. Daar ging het om, dat de naam van de vader verheerlijkt wordt. Ik spreek niet namens mijzelf, ik spreek namens mijn vader. Ik kom doen om de wil van mijn vader te volbrengen. Zelfs al in Gethsemane ging het niet om zijn wil, maar uw wil geschieden. Dus daarom, ook daarin kunnen we als wij levende steen zijn en ons willen laten gebruiken door God, het voorbeeld zien in Jezus. Wat is ons leven? Wat doen in ons leven? Alleen wat we zelf bedenken of heeft God daar ook nog iets mee te maken? Of over te zeggen? Is hij de architect van ons leven of niet? Maar als je dus niet laat gebruiken, als je je niet tot beschikking belt, ja, dan ben je dus een dode steen. Er is wel natuurlijk een verschil tussen een levende en een dode steen. Het is niet alleen maar je laten gebruiken zonder dat je iets doet. Je kan zeggen, een levende steen bouwt mee. Je laat zich niet maar zomaar passief invoegen. Zo wil God ons niet gebruiken, alsof wij niets meer te vertellen hebben. Een stukje dode materie. Nee, we mogen als levende steen actief deelnemen aan het bouwen van God. En zo gaat dat. Als God in ons werkt, dan gaat dat dwars door je heen. Dan word je daar helemaal bij betrokken. Dan worden we bij ingeschakeld. God gebruikt ons. Onze kracht, onze wil, ons verstand, onze liefde. Dat is denk ik misschien wel waar je dat het beste in kunt zien. Als levende steen gebruikt God wat je hebt, wat je in huis hebt, om zo samen verder te bouwen. Ook dat is navolging van de levende steen die de hoeksteen is. Door je in te zetten met heel je wil, heel je kracht. Actief je ter beschikking stellen. Om je te laten gebruiken als levende steen. Dat betekent ook dat je je gaven die je hebt gebruikt voor het geheel. Zodat het een goede samenhang krijgt. En dat door jouw gaven, dat het daardoor sterker wordt. gaven die God jou heeft gegeven, die mag je gebruiken, ten dienste van allen. Want daar gaat het tenslotte om. Het gaat er niet om die losse stenen, maar om het geheel. Een stel losse stenen, ach, daar wordt toch niemand koud of warm van. Maar een huis, dat straalt wat uit. En dat vind je mooi, of niet natuurlijk. Maar het doel is ervan dat al die losse stenen iets vormen, een geestelijk huis. Een huis waarin God kan wonen. Dat er gemeenschap is met hem, maar waar je ook zelf thuis bent. Dat mag ook. Het is niet alleen maar zo dat je jezelf allemaal weg moet cijferen. En dat jij er dus niet toe doet. Nee, je hoort er wel degelijk bij. En het mag ook een thuis voor je zijn. Bij een geestelijke huis is er niet zoveel verschil tussen bouwmateriaal en bewoner. Dus je bent een deel van het huis, maar je woont er ook. En je draagt mee. Je woont er en je draagt mee aan de constructie. En hoe hechter het metselwerk, hoe beter, hoe sterker het gebouw. Daar kunnen we ons natuurlijk wel wat bij voorstellen. En dat geldt ook in de gemeente. Hoe hechter het metselwerk, hoe beter, hoe sterker het gebouw. Als je als gemeente langs elkaar heen leeft, niet om elkaar geeft en je niet geïnteresseerd voor je broeders en zusters, ja, wat is dan nog het metselwerk wat je verbindt? Ons gezamenlijk geloof kan je natuurlijk zeggen, ja, maar waar blijkt dat dan uit? Waaruit blijkt dat je iets samen hebt? Dat zijn dingen waar je best eens over na mag gaan denken. Van, wat hebben we nou samen wat ons sterk maakt? En wat ons ook tot een mooi huis maakt. Waar mensen zeggen van, hé, daar is het goed om je bij te voegen. Daar voel je je bij thuis. En een sterk gemetseld huis kan ook tegen een stootje. Want er zijn bouwers, maar reken maar, er zijn ook slopers. En slopers zijn altijd bezig. En in je eentje kun je daar niet tegen ingaan. Maar samen laat je je bouwen en word je gebouwd tot een gebouw wat heel wat aan kan. En tenslotte hopen we dat het huis, dat daar niet alleen maar muren zijn met stenen, maar dat er ook deuren zijn. Deuren die openstaan en dat het aantrekkelijk is om voorbijgangers om binnen te komen. En een huis met ramen die uitzicht bieden op wat er buiten het gebouw zich afspeelt. Een geestelijk huis staat op het fundament, maar biedt toegang en uitzicht op de wereld. En het is een nodigend huis. Het huis waar je welkom bent. En wervend, zo mag je ook als gemeente zijn. Niet alleen maar denken van, nou, als we maar zorgen dat we goed gebouwd zijn op het fundament, dan doet de rest er niet toe. Nou, zo was Jezus niet. Zo, daar ging de hoeksteen ons niet in voor. Maar zo is het natuurlijk niet bedoeld. Een huis zonder deuren en ramen, dat is een bunker en geen huis. Nou, zo willen we natuurlijk geen gemeente zijn. En in de tijd dat Petrus dat schreef, want die Petrus schreef over vreemdelingen, zo spreekt hij zijn mensen aan. En dan heeft hij het over een huisbouw. Mensen die veel hebben verlaten om tot geloof te komen. Ik denk dat vind je nu ook, met name in de Arabische wereld. Ineens sta je helemaal zonder je familie, die jou niet meer moet hebben als jij tot geloof gekomen bent. En ben je zonder huis, zonder gezin. In de tijd van Petrus was het hele Romeinse Rijk een gezin. Met de keizer, die was als het ware het hoofd van het gezin. Maar daar stond je buiten als christen. En Petrus zei, wees nou samen dat huis. En dan niet gebouwd op macht van de keizer, maar op het werk van Jezus Christus, de hoeksteen. En misschien voelen we dat wel weer steeds sterker, ook in onze tijd, dat we vreemdelingen zijn. En dat we in deze wereld niet zo thuis zijn. Nou, laten we dan zorgen dat we voor elkaar als gemeente een thuis zijn. Omdat we samen willen bouwen. En samen worden gebouwd door God als een huis waar het goed toeven is. Amen. We zingen nu van gezang 326 en daarvan vers 3 en vers 4. Gezang 326, het derde en het vierde vers. We willen nu luisteren naar de 10 woorden en die spreken we uit als een geloofsbelijdenis. Wij geloven met hart en ziel dat de Heer onze God is, de enige. Hij heeft ons bevrijd. Geen andere goden zullen wij dienen. Geen enkel beeld van de levende zullen wij maken. Wij geloven dat wij naar zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn en dat wij in Gods naam zullen leven. Wij geloven dat de dag van de Heer heilig is en dat allen eerbiedwaardig zijn die ons voorgaan naar het land van Gods belofte. Wij geloven dat enkel liefde de dood overwint, dat wij elkaar trouw mogen zijn zoals God zich met ons verbonden heeft. Wij geloven dat een waarachtig getuigenis jegens onze naaste en de eerbiediging van zijn bezit God welgevallig is. Dat geloven en dat belijden wij voor God en elkaar. Amen. Laten we nu met elkaar danken en ook voorbeden doen. En u krijgt ook gelegenheid om dat in stilte te doen. En we besluiten onze gebeden. met het gezamenlijk bidden van onze Vader. Laten we danken. Heer, dank u wel dat u zelf de bouwmeester bent van het huis waar wij een deel van mogen zijn. Een levend deel. Dat u ons kunt gebruiken zoals we zijn. Zoals u ons gemaakt hebt. Met de gaven die u ons gegeven hebt. Heer, laten we wat u goedkeurt niet bij een ander verachten. Maar dat we door de liefde als band tussen elkaar gebouwd mogen worden. Is dat we ons zo mogen laten voegen in het huis van uw liefde. Het huis van uw trouw. Het huis van uw genade. En dat we zo op Jezus mogen blijken. Zegen ons daarin. En wil dat ook voor ons concreet maken. Dat we de weg van de liefde en trouw mogen gaan. In de dingen die we ons toevertrouwt. Ook in het dagelijks leven. Want dit huis, dat staat wel in deze wereld. En is daarmee verbonden. En op zondag mag het dan zichtbaar zijn, als we zo bij elkaar zitten, dat we bij elkaar horen. Dat zijn we door de week ook, maar geef dat we ook dan iets mogen laten zien. Van de liefde die u voor mensen hebt. Wil ons getuigen maken van het evangelie van Jezus Christus. In de dingen die we doen en die we spreken. Of die we nalaten altijd te spreken. Wil ons daarin u de leiding van uw geest geven. Wil zo met een ieder van ons zijn. Als we nog vakantie hebben of weer aan het werk zijn, wees ons nabij. We bidden u ook voor de gemeenteleden die dichtbij of ver weg op vakantie zijn. Wil hen daar de rust geven, nieuwe energie. We bidden ook voor hen die niet op vakantie kunnen, om wat voor reden dan ook. Wil ook hen nabij zijn. Geef dat we ook in het werk, in de gemeente iets mogen laten zien dat we bij elkaar horen. Dat we elkaar opzoeken. En dat we elkaar liefde betonen. Wil zo werken, ook hier, door ieder van ons. Wil ons in uw dienst vervullen met uw geest. Zegen ook al het werk dat gedaan wordt namens de kerk. We vragen ook uw zegen over het werk dat allerlei stichtingen doen. En bijzonder vragen we u vandaag uw zegen over het werk van Stichting Chris. Wil ook daar werken. En mensen die vastgelopen zijn, dat ze jongeren die vastgelopen zijn ook steun mogen vinden. Wil ook onze gaven daarvoor gebruiken. Wil ook daar uw zegen over geven. We bidden u voor alle mensen die werken in Oost-Afrika, waar zoveel honger, dorst is en een andere ellende. Wil hen vervullen met liefde. En wil geven dat de mensen die lijden in deze gebieden steun mogen krijgen, hulp krijgen. En geef dat daar veranderingen mogen komen. Dat er ook duurzame oplossingen mogen komen. Geef dat ook wij hier in het Westen ons hart mogen laten spreken. En dat er ook daadwerkelijk hulp mag komen. We bidden voor mensen die daar werken vanuit hun geloof. En die ook daarin willen laten zien dat u bouwt aan een geestelijk huis, ook daar. Zegen zo het werk wat gedaan mag worden. En zegen de mensen die daar wonen. En we bidden u voor ons land, voor ieder die daar leiding in geeft, Geef hen wijsheid en rechtvaardigheid. Dat de dingen die gebeuren ook goed mogen gaan en in overeenstemming mogen zijn met uw wil. Wil zo met een ieder van ons zijn. En in de stilte van uw huis willen wij ons hart bij u brengen. Zo brengen wij onze gebeden bij u. Wil ons horen in naam van Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan krijgt u nu de gelegenheid om uw gaven te geven. En als slotlied is dan gezang 44, waarvan we alle drie de versen zingen. We zingen dus niet gezang 44, maar psalm 118, vers 98. Gezang 44 zingen we vanmiddag als slotlied. Het was iets te snel. Ga dan heen met u dragend de zegen van onze Heer. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.